Gelukkig wie op weg gaan, dat is het thema voor deze preek. En ik mag mezelf gelukkig prijzen deze morgen, want ik ga op weg. Morgenochtend om 7 uur, dan staat de caravan daar klaar. En de auto en onze kinderen, 2 kinderen, Jochem en Rijtse en Joske, die gaan ook mee. En we gaan op weg. En ik heb even een kaartje meegenomen van de route. De bedoeling is niet dat jullie ons allemaal achterna reizen of gaan denken, hé, ik ben ook in Frankrijk. Laat ik eens even een bezoekje brengen op de camping. Dus dat wordt de route ongeveer. We laten van alles links liggen. Duitsland, Zwitserland, Lyon, Luxemburg. Wij gaan rechtstreeks naar een camping bij het plaatsje Coex. En daar zal je nooit van gehoord hebben, maar het ligt ergens tussen La Rochelle en Nantes in. 1000 kilometer rijden. Ik heb er zin in, want het is best een intensief seizoen geweest. En soms voelt het ook wel eens een beetje als een dordal. Dat kan gebeuren als het druk is en er gebeurt veel. En dan heb je behoefte aan een oase, zoals Psalm 84 daar ook over spreekt. En veel meer zullen nog op reis gaan de komende weken. Wie gaan er allemaal op reis? Kijk eens even. Floor gaat ook op reis. Veel mensen die op reis gaan. En nou, dat is prachtig. Ik kwam van de week ook bij iemand die zei, nou, wij gaan dit jaar eens een keer lekker niet op reis. Wij blijven lekker thuis. En daar heb ik zin in. Zijn er meer mensen die gewoon lekker thuis blijven? Er zijn ook mensen die thuis blijven omdat ze niet weg kunnen. Soms omdat de gezondheid het niet toelaat, of misschien ook wel omdat de financiën er niet voor zijn. Dat is er natuurlijk ook allemaal. Er was op Twitter was er even een korte discussie over op vakantie gaan. Iemand, Tom, een theoloog overigens, die schreef op Twitter, wij blijven deze zomer thuis. Vind ik fijn voor uitzicht. Ik denk langzamerhand dat het massale, nutteloze reizen een neurose is van onze tijd. Inclusief opgelegd verhaal wat je dan moet voelen en ervaren. Alsof wij Columbus zijn. Maar, zegt hij, ik ontdek op vakantie altijd dat ik naar huis wil. Iemand anders reageerde erop. Sandra, ik denk vooral dat het heel persoonlijk is. Ik word oprecht gelukkig van reizen en de ervaringen die dat met zich meebrengt. Maar weer thuis zijn is ook fijn. Ik wens jou, Tom, een heerlijke vakantietijd. En weet je, dat kleine gesprekje, dat gaat precies over waar het in Psalm 84 ook over gaat. Want daar gaat het eigenlijk over 2 dingen. Over onderweg zijn, met een bestemming. En over thuis zijn. Het gaat over op weg gaan en het gaat over wonen. Dat is de dynamiek die als het ware in die psalm zit. Die we vanmorgen gelezen hebben, gezongen hebben. En ik zeg er in de preek nou ook nog iets over. Want het is een mooie psalm. Een geliefde psalm ook. Veel mensen houden van deze psalm. Als je een top 3 van psalmen zou moeten maken die het bekendst zijn en het mooist worden gevonden, dan denk ik dat psalm 23 het hoogste zal scoren. Ik voel de psalm 84 best wel eens op een goede 2e plaats zou kunnen staan. En wat zou een 3e goede psalm kunnen zijn voor dit rijtje? 121. Kijk. En wat ik vanmorgen eigenlijk wil doen is mijzelf en jullie gewoon psalm 84 meegeven de vakantietijd in. Je mag ook de Bijbel van kaft tot kaft gaan lezen in de vakantie. Het kan ook een goede tijdsbesteding zijn. Maar het kan ook heel goed zijn om 1 psalm te proeven. En steeds opnieuw te aan te voelen, wat gebeurt er nou in die psalm? Wat gebeurt er met mij als ik die psalm lees? Welke weg wijst God mij hier? Herken ik mij in dat onderweg zijn? En de onrust die dat ook met zich meebrengt. Altijd weer zoeken hoe de reis gaat. Herken ik me vooral in het thuis zijn? Dat je mag wonen in het huis van de Heer? Nou, deze psalm, en dat staat op deze dia. Eerst een paar algemene opmerkingen over de psalm. En ik kwam een mooi zinnetje tegen van iemand die zei, waar raakt de psalm en waar haakt de psalm? Kun je bij elk Bijbelgedeelte kun je dat zo zeggen. Hè, maar waar raakt deze psalm je? Wat vind je hier mooi en wat vind je prachtig om te proeven? Maar goed, waar kan een psalm ook haken? En een van de eerste dingen die kunnen haken, die kunnen schuren als je deze psalm leest, dat je denkt van ja, maar dit is gewoon te mooi om waar te zijn. Dit verlangen is zo groot van deze dichter. Ik herken dat verlangen niet. Misschien heb je dat zelf ook wel, dat je denkt, nou prachtig hoor, die psalm. Wat hou ik van uw huis? Nou, dat valt best wel een beetje mee eigenlijk, als je heel eerlijk bent. Vol van verlangen, op weg zijn. Is dat echt wel zo in jouw leven? Dus de psalm kan daar ook haken. Ik moet zelf denken aan dat stukje wat ik net al even noemde, hè, dat dal van dorheid. En dan binnen één zin is het al een oase. Ik denk, nou, daar zit wel wat meer tijd tussen volgens mij. He, dat kan weken duren of maanden duren. Dat een dordal weer voorzichtig een oase wordt. Dus dan kun je denken, nou, die psalm die begrijpt mij niet. Dat gaat te snel daar. De psalm is bedoeld voor mensen die als pelgrim onderweg gaan naar de tempel of naar de tabernakel of naar de woonplaats van God. Dus het is echt een psalm voor mensen onderweg. En we zijn allemaal mensen onderweg. En het is zo goed om daarbij stil te staan. En misschien dat juist die zomerperiode, de weken van vakantie die veel mensen hebben, ook zo'n periode kan zijn om daar weer eens bij stil te staan. He, want het leven van veel mensen zit behoorlijk vol. Iemand zei laatst, ik sta eigenlijk constant aan en ik kan de pauzeknop gewoon niet vinden. Laat staan de stopknop. En misschien herken je dat bij jezelf ook wel. En dan komt de vakantie eraan. En dan moet je echt nog wennen. He, ik dacht zelf ook van, nou, ik moet een beetje rustig naar de vakantie toewerken. Maar de praktijk is anders. Ik heb nog 2 trouwdiensten gehad deze week. En vanmorgen ook nog vorige. En morgenochtend ga ik helemaal trillend. Zit ik dan in de auto. En dan moet ik eerst alles nog laten zakken. Valt wel een beetje mee dat trillen hoor. Maar je kunt je voorstellen dat het best nog pittig is om vanuit een volle werkweek opeens in die rust te moeten stappen. Maar het is voor mensen die onderweg zijn, die rustplekken zoeken en op die rustplekken er weer eens bij stilstaan. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waar ga ik naartoe? Waarheen ben ik onderweg? Waar voel ik me echt thuis? Dat is een vraag waar je ook een goed gesprek over kunt voeren. Bij een wijntje, dat je dat eens naar elkaar vraagt, waar voel jij je nou echt thuis? Dus we gaan als pelgrim op weg, er zit veel verlangen en heimwee in deze psalm. Dus dat doet jezelf de vraag stellen, ja, waar verlang ik nou eigenlijk naar? Waar verlang ik naar terug? Dat is het mooie van die dichter, hè? Die is natuurlijk al geweest in het huis van de Heer en die is weer naar huis toegegaan en verlangt weer naar om op die plek te zijn. Zo sterk zelfs dat hij zegt van liever 1 dag bij de Heer dan 1000 dagen ergens anders. En dan denk ik weer, van daar haakt de psalm ook weer een beetje. Is dat niet zo'n geweldig groot verschil, 1 dag en 1000 dagen? Herken ik dat verlangen in mijn leven? Ik gaf al aan, die beweging, die dubbele beweging die er in de psalm zit. Dat je onderweg bent, lekker in beweging, dingen ontdekken. En dat er dan toch ook een moment komt dat je ontdekt, ik wil weer naar huis. En hoe speelt dat in je eigen leven? Het gaat over genade en geluk en glorie, allemaal prachtige dingen. En dan kan de psalm ook weer haken dat je zegt, ja, prachtig allemaal, genade, geluk en glorie. Maar bij mij is er veel verdriet en vermoeidheid. Het is een psalm voor mensen onderweg naar de plek waar God woont. En de vraag die mij het meest bezig hield eigenlijk afgelopen week bij deze psalm was de vraag van, oké, waar woont God nu dan? En want er is geen tempel of tabernakel meer, dus in zekere zin is het moeilijk om de psalm mee te zingen. Want we gaan niet naar een tempel van God, we gaan niet naar een tabernakel, we gaan niet naar een tent waar de Heer woont. We passen het vaak toe op de kerk. Psalm 84, wat hou ik van uw huis? En dan denken we hier aan de Plantagekerk. Maar dat zal ook niet de bedoeling zijn. Hè? Jezus is daar duidelijk over. Er is niet een specifieke plek waar we hem alleen maar kunnen aanbidden. We moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Maar waar woont God dan? Zeker, hij woont in de hemel. Daar vertrouwen we op en daar wijs ik altijd naar boven. Maar goed, waar is de hemel? Misschien moeten we vandaag ook wel zeggen, waar woont God? Woont God ten diepste niet in ons? Zijn wij zelf niet een tempel van de geest? Zijn wij zelf niet een plek waar God woont? Iemand heeft eens gezegd, Dag Hammarskjöld, een Zweedse secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Tot 1961 was hij dat. Toen is hij omgekomen bij een vliegtuigongeluk. En deze man liet toen heel veel dagboeknotities na. En die dagboeknotities die gingen over zijn intense verlangen naar God. Ze zijn ook uitgegeven in een boekje, Merkstenen heet dat boekje. En hij zegt ergens, de langste reis is de reis naar binnen. We gaan op reis. Ik ga een slordige 1000 kilometer rijden. En daar in de omgeving dan natuurlijk ook nog wat. Sommigen zullen verder gaan, sommigen zullen veel dichterbij blijven. En soms denken we, hoe langer de reis, hoe interessanter en hoe boeiender allemaal. Maar deze Dag Hammarskjöld zei, de langste reis, en misschien dus ook wel de moeilijkste reis, is de reis naar binnen. En vandaag zeg ik het nabij, de reis naar binnen, de plek naar ons hart waar God woont. De psalm is ingedeeld in 3 coupletten. En die worden gemarkeerd door het woordje Sela, wat 2 keer in de psalm staat. En we kennen Sela, is een muziekband, genoemd naar dat woordje uit de psalmen, waarvan niet helemaal duidelijk is wat het betekent, maar het meest waarschijnlijk is dat het woordje betekent rust. Stop eventjes. Dus zo is de psalm ingedeeld en zo wil ik nog even stilstaan bij die 3 coupletten. En want vooral wil ik eigenlijk jullie aanmoedigen om die psalm mee te nemen. Neem je Bijbel mee. Of op mijn part schrijf je de psalm eens een keertje over in je eigen handschrift. Dan heb je hem op een papiertje steeds bij je, zodat je er weer even naar kunt kijken. En ik wil nog op een paar plaatsen iets laten zien van wat ik mooi vind aan de psalm, wat mij raakt en wat er ook haakt in de psalm. Eerste couplet. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten. Mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. Sela. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Ons lijf doet mee in de psalm. Als je een hongergevoel hebt of een dorstgevoel, dan voel je dat in je lijf. Als je hunkert naar een omarming, naar een aanraking, dan voel je dat aan alle kanten. Het lijf doet mee, het lichaam doet mee, zegt de psalm. Dus ons hart doet mee. Mijn hart, dus van binnenuit is er een verlangen en ik voel het tot in mijn tenen dat ik zo graag bij God wil zijn. Maar dan opnieuw die vraag, is dat zo? Er zijn zoveel andere dingen waar ik naar verlang, waar ik tijd aan besteed, waar ik mee bezig wil zijn. Verlang ik echt naar God? Zou ik zo'n musje of zo'n zwaluw willen zijn? Een mus, dat is een beetje een fladderig vogeltje. Een zwaluw. Maar de vogelaars weten het allemaal beter dan ik. Dat is een wat rustiger vogel. Je zou kunnen zeggen, de mus staat voor de extraverte mensen en de zwaluw staat voor de wat meer introverte mensen. Er is voor ons allemaal plaats in de tempel. Maar zou ik dat eigenlijk wel willen? Een nestje maken, dicht bij God. Dat zijn allemaal vragen die de psalm oproept. En ik ga dat niet voor jullie beantwoorden, hè? Want zo werken psalmen niet. Een psalm moet je niet uitleggen, moet je niet analyseren. Een psalm is een gedicht, is poëzie. Het roept iets op. En bij ieder ook weer wat anders. Maar dit reik ik even aan. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Herken je dat? En als het niet zo is, zou je het willen. In het tweede couplet gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob. En hier valt mij dat ene zinnetje op, gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. De psalm gaat juist over iemand die fysiek op weg is. Hè, op weg naar de tempel, op weg naar de tabernakel. En die psalm, die gaat over dat fysiek onderweg zijn. Die psalm zegt nu ook, met in je hart de wegen naar u. Dus er zit blijkbaar ook wegen in ons hart. God heeft wegen in ons hart gemaakt die naar hem toe gaan. Gaan wij die wegen ook? Er zit richting in ons hart. Augustinus heeft eens gezegd, ons hart is onrustig in ons totdat het rust vindt in u. Dus de dichter van de psalm, die dus bezig is met dat op weg zijn, met die route naar de woonplaats van God, die ontdekt tegelijkertijd dat er in zijn hart wegen naar God zitten. Noem het een soort van ongeneeslijk heimwee naar God. Zoiets van, we voelen ons uiteindelijk niet thuis bij veel platheid die er ook in onze levens is. We voelen ons niet thuis bij een leven zonder geheim. Er zijn wegen naar God toe in ons hart. God woont daar. En God werkt daar van binnenuit. Dus dat is mooi om eens te onderzoeken bij jezelf. Kun je die wegen in je hart een beetje vinden? En wil je die wegen dan ook daadwerkelijk gaan van binnenuit naar God toe? En we mogen erop vertrouwen dat de Heilige Geest daarbij is. Want als het over ons hart gaat en over woonplaats, dan mogen we er ook op vertrouwen dat de Heilige Geest daar is. Maar de Heilige Geest kan zo schuil gaan achter van alles en nog wat ons bezighoudt in ons leven. Dat vraagt echt de tijd om dat een beetje op te ruimen. En dan weer ruimte te scheppen voor de wegen die God in je hart heeft gemaakt naar hem toe. En tenslotte het derde couplet. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddelozen. Want God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig wie op u vertrouwt. Ik heb boven de preek dus gezegd, gelukkig wie op weg gaan. had net zo goed boven kunnen staan. Gelukkig wie bij u wonen. En misschien ben je wel het meest gelukkig als je die twee dingen in je leven kunt verbinden. Dat er beweging is in je leven. En dat er momenten zijn dat je echter tot rust komt bij God. En dat je God daar ontmoet en dat hij je vanuit die rust ook zegt van ga maar op weg. Gelukkig wie op weg gaan. En nu voeg ik in de titel van de preek dat ene woordje even toe. Gelukkig wie onbevangen op weg gaan. Want dat is een mooi woordje. Gelukkig wie onbevangen op weg gaan. Wij gaan vaak helemaal niet zo onbevangen op weg. We gaan bevangen op weg. We zijn een beetje angstig. Gaat het allemaal wel zoals gepland? Ik heb het in de loop van de jaren ook wel moeten leren. Als we naar Frankrijk gingen, daar werd ik altijd een beetje gestrest van. He, want de kans is toch vrij groot dat je met pech onderweg komt te staan. Met zo'n caravan achter je. En nou, wij hebben ook een tijd gehad dat onze kinderen klein waren. Ja, 4 kinderen in de auto. En dan, mijn grootste angst was in elk geval altijd gewoon pech onderweg in de hitte op een Franse snelweg. Kon ik wakker van liggen? Heb ik ook wel gedaan. Het is nooit gebeurd. De mens leidt het meest van het lijden dat me vreest. Ik moet nou even afkloppen, geloof ik. Hè? Ja. Nee, het komt ook dit jaar komt het weer goed. Ik ga onbevangen op weg. Maar ook in ons leven is dat de vraag. Gaan we onbevangen op weg? Of zeggen van nee, het moet wel precies zo gaan zoals ik het bedacht had. Met een beetje angst voor dat het misschien anders gaat lopen. Onbevangen op weg gaan betekent geen oordeel hebben over van alles en nog wat. Maar laat het maar komen zoals het komt. Omdat je mag vertrouwen op God. Als een kind op weg gaan. He, kinderen zijn onbevangen. In de loop van het leven gaat dat er een beetje uit. En dat doen wij eigenlijk met z'n allen. He, de onbevangenheid van onze kinderen. Die wordt als het ware in de juiste banen geleid. En hoe jammer is dat eigenlijk ook. Onbevangen op weg gaan. Vertrouwend op God. Zo wil ik jullie die psalmen meegeven. Wat mij betreft vergeet je de preek. Maar neem je die woorden van Psalm 84 mee. En ga je die psalm zelf lezen. En dan denk je er eens wat over na. En je bidt eens wat. En je wordt eens een beetje stil. In het vertrouwen dat God er is. En hoor wat hij zegt. Hij zegt tegen jou en tegen jullie allemaal en tegen mij, hij zegt, gelukkig ben je. Als je onbevangen op weg gaat, dan mag je wonen in mijn huis.